Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heeren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 8, het eerste en vierde vers. Psalm 8, vers 1 en 4. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schriften in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van u spreken met mij in zijn uit aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in het Oude Testament, het boek Genesis, daarvan het tweede hoofdstuk. Genesis 2. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte en alle struik des velds eer hij in de aarde was en al het kruid des velds eer het uitsproot, want de Heere God had niet doen regenen op de aarde en daar was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen, maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten. En hij stelde aldaar de mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed ter spijze. En de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads. En een rivier was voortgaande uit Eden om deze hof te bewateren, en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. De naam der eerste rivier is Pison. Deze is het die het ganse land van Avila omloopt, daar het goud is. En het goud deze lands is goed. Daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. En de naam der tweede rivier is Gihon. Deze is het die het ganse land Koes omloopt. En de naam der derde rivier is Hiddekel. Deze is gaande naar het oosten van Assur. En de vierde rivier is Frat. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof Eden om dien te bouwen en dien te bewaren. En de Heere God gebood de mens zeggende, van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet zult gij de dood sterven. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende zielen noemen zou, dat zou zijn naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, van al het gevolg des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulp die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot terzelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht ze tot Adam. Toen zei de Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal ze maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere in den hemel, het is een onbegrijpelijk wonder wat wij samen mochten zingen, dat gij uw teerste liefde schenkt aan een broze mens die uit de aarde is verrezen, een hoopje stof. En dan het voorwerp van uw goedgunstigheid en van uw eeuwige liefde te zijn. Overweldig gij ons uit genade, ook op deze laatste avond van het jaar, dat dat de prediking mag zijn, elke zondag in het achterliggende jaar, dat dat de waarheid van uw woord is, elke keer weer als wij het lezen, komen wij het tegen dat gij de heilige en zonde straffende God uw teerste liefde schenkt aan een mensenkind, aan een die niet eens op zijn eigen benen kan staan en niet eens voor zijn eigen onderhoud kan zorgen en niet eens zijn eigen leven in stand kan houden, alleen maar afhankelijk is, 100% van u afhankelijk. En heren, dat geldt nou voor elke jongen en voor elk meisje hier in het Vormd Centrum. Leert u ons dat maar in onze jonge tijd, wanneer we nog niet gewend zijn aan de preek, maar wanneer we nog jong zijn, geef dan aandacht bij het luisteren en eenvoudigheid bij het spreken, opdat het vanavond zo mag zijn dat we uit uw woord mogen leren wat gij wilt dat wij weten zullen, namelijk hoe gij met mensen omgaat. Dat wij daarin mogen zien wie gij zijt. Een God van nederbuigende liefde en tedere goede tierenheid. Woon dan ook in ons hart. En vertoef vanavond in ons midden. En verblijd ons allen, van de oudste tot de jongste, met uw gunst. Dat wij het mogen proeven en smaken. Dat gij nog dezelfde zijt, ondanks de breuk van de zonde die wij geslagen hebben. Gij zijt wel heilig, maar dat waart gij ook toen al. En rechtvaardig, maar dat was niet nieuw. En gij straft de zonde, maar dat hebt u ook van tevoren reeds eerlijk gezegd. En toch zijt gij, te midden van zulk een vijandig volk, een God der ontferming gebleven, te midden van weglopende mensen, een mens zoekend en mens beminnend God gebleven. En wij bedelen van u, als daar zo'n leegte is bij een jongere of oudere, die het goed beseft dat hij zonder u geen leven heeft en niet sterven kan, zou u dan die leegte willen vervullen? Zou u dan genade willen geven? Daar is niemand toch te jong voor? Daar is niemand te dom voor? Daar is niemand te slecht voor? O God, doe dan wonderen en verblijd ons ook deze avond, dat we bij spreken en luisteren het mogen bemerken dat we het niet alleen hoeven te doen, maar dat u er zelf in mee wilt komen, zoals u ook in het achterliggende jaar het meermalen duidelijk hebt bewezen en al die keren hebt doorgeholpen. Wat ook de omstandigheid was van binnen of van buiten, u weet immers, heren, hoe dat het is met in ieder van ons hier aanwezig, op welke wijze wij gekomen zijn. Daar zijn er die thuis wilden blijven, omdat het zulk een moeilijk iets is, hier te zijn zonder de geliefde, als weduwe, of als weduwnaar, of als ouders zonder hun kind, of als kinderen zonder een vader, of zonder hun moeder. De dood zal er dan nooit een eind aan komen. Ach, Heere, wij zijn allen als halmen op het veld en de zeis van de maaier komt en maait ons leven af. Het is in het achterliggende jaar niet geschied met ons, wel met de onzen, gemeenteleden, familieleden of zelfs gezinsleden. En Heere, dan weet u dat wij niet anders kunnen dan wenen als wij zo'n grote stroom verdriet in Genemuiden en ook over het ganse rond de aarde weten. Zoveel van leed en zorg, zoveel dat ons hart kan bezwaren en ten neerdrukt. En Heere, dan toch hier te zijn en dan toch op een oudjaarsavond het te merken dat gij waarlijk, zoals wij samen zongen, bewijst een God van liefde te zijn. Heere, doe het dan eens druppelen in ons hart, als zo droog en zo leeg is. Ja, stort uit de overvloed en de volheid van de stromen uw barmhartigheid. Open gij de sluizen des hemels en laat deze laatste dienst van het jaar gezegend mogen zijn. Het zaligmakende bediening, dat er niet ene verloren gaat. Heer, het zou zo groot zijn als er ene niet verloren gaat. Als er één vanavond gegrepen wordt. Het is een onverdiend en ook een onbegrijpelijk wonder. Maar wij bidden u, geef het niet aan ene slechts. Daar zitten zoveel broertjes en zusjes bij elkaar. Er zitten zoveel broers en zusters. Er zitten zoveel van de gezinnen. Laat er geen scheidlijn doorlopen. Maar laat het tezamen waarachtig in dat heilig verbond begrepen mogen zijn. Door geloof en wedergeboorte. In de weg der bekering. En in een leven van heiligmaking. En gebruik daarvoor ook ditmaal de bediening van uw woord. Laat de woorden die gesproken zullen worden uw woorden mogen zijn. En wil ons verblijden, ook te midden van droefheid, opdat wij hier aanwezig de mens vergeten, ons leed vergeten, rouw, smart, pijn, ziekte, zorg, nood vergeten en opgetrokken mogen worden boven het stof en enigermate of in meerdere maat teruggeleid mochten worden naar die plaats waar alles zonder dood en leed, ja, zonder zonde was. Alleen om Christus wil, die in het hof, in het stof van de hof van Gethsemane heeft gekropen, heeft geweend en die volkomen heeft voldaan. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan het laatste vers. Genesis 2, vers 25, waar Gods woord luidt: en zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. De prediking van de naaktheid van het eerste mensenpaar. In eerste plaats zien wij de betekenis voor henzelf. Ten tweede de betekenis voor ons. En ten derde de betekenis voor Christus. De naaktheid van Adam en Eva, de betekenis daarvan voor hen, voor ons, en voor Christus. We gaan samen zingen van Psalm 92, vers 1 en 2. Psalm 92, vers 1 en 2. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven in twee collecten, bestemd voor diaconie en kerkvoogdij, en bij de uitgang bestemd voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. Gemeente, hoewel God de mens niet nodig had, heeft hij toch een mens geschapen. Te midden van alle andere dingen en dieren heeft hij de mens gemaakt. Niet een ding en niet een dier, maar een heel bijzonder en uniek wezen. Begaafd met verstand, met reden, ja, geschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Oftewel, open voor God en gericht op God. In staat om God te kennen, in staat om God lief te hebben. En toen God die mens gemaakt had op de zesde dag, toen was alles al klaar voor die mens. Hij is niet gekomen op de eerste dag, toen alles nog duister was. Of toen net het licht gekomen was, maar er bijkans niet één plekje droge grond te vinden was. Of op de tweede dag, toen dan wel al wat droge grond was, maar er niets groeide. Enzovoort. Nee, op de zesde dag, toen de Heere in die eerste vijf dagen en ook aan het begin van de zesde dag alles uitnemend in orde gemaakt had. En de Heere heeft die mens daarmee laten zien dat hij een goeddoend God was. Die mens, zo onvoorstelbaar nietig en gering, behoefde niet bang te wezen voor die oppermachtige en onuitsprekelijk grote schepper, die hem uit het stof deed verrijzen en hem ook wel weer tot het stof zou kunnen laten teruggaan. Die met hem kon doen wat hij wilde, maar dat deed God niet. De Almachtige, die in zijn almacht alles kan wat hij wil, is tegelijkertijd de Heilige, die geen misbruik maakt van zijn macht en van zijn kracht, maar die op een zeer heilige, juiste, evenwichtige, eerbiedige wijze, tedere wijze, met zijn macht omgaat en ook alzo met zijn mens, zijn schepsel omgaat. En de Heere bewijst die mens zijn liefde. Dat ligt bijvoorbeeld duidelijk in de omschrijving van hoofdstuk 1, waar staat dat hij geschapen is naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Dat heeft niet zozeer te maken met het lichaam van de mens, dat de mens in zijn lichaam lijkt op God, die ook een lichaam zou hebben, want God heeft geen lichaam. Hij is immers een geest, een geestelijk wezen. Maar het heeft te maken met de ziel van de mens. De mens was niet zomaar een mens, een wezen met een lichaam, kon eten en drinken enzovoort, maar hij was een geestelijk wezen. Hij had iets van de aarde en hij had ook iets van de hemel. Hij was enerzijds een gewoon wezen met een lichaam en anderzijds was er een geheime verbinding tussen het lichaam en de ziel. En dat betekende dat die mens de liefde van God ook kon ontvangen. Maar duidelijk blijkt dat ook, dat de Heere die liefde geeft, dat blijkt ook uit de omstandigheden waarin God de mens plaatst. Hij plaatst hem in een allermooist plekje op de aarde. De aarde was goed. God had alles prima in orde. Maar te midden van dat mooie en goede gaat God het allermooiste en het allerbeste in de Hof van Eden maken. De Hof van Eden, waarvan wij de plaat niet precies weten, maar waarvan wij wel de bedoeling weten. Een uiting van de tedere, bijzondere zorg van God. Een uiting dus van het wezen van God. En toen heeft Adam daar in de heerschappij over de dieren gekregen. Hij kon de dieren namen geven. Dieren kunnen ons geen namen geven. Wij kunnen de dieren namen geven. Waarom deed de mens dat? Waarom doet de mens dat? Omdat hij boven het dier staat. Duidelijk is hier de koninklijke plaats die Adam van God krijgt. En als Adam dan tegelijkertijd, wanneer hij zulk een hoge ereplaats krijgt, ook een gemis voelt, omdat hij maar erg alleen is, hij is de enige mens, geeft God hem ook een tweede erbij. Een vrouwelijke mens. Een vrouw. Zijn vrouw. Maninne. In de Statenvertaling genoemd. Omdat het in het Hebreeuws ook zo staat. En dat betekent dat hij nu niet meer alleen is. Want de mens kan niet alleen zijn. Hij heeft behoefte aan medemensen. Aan meer dan één. Maar toen de tijd was één ook al genoeg. En de Heer heeft ook in die weg er steeds meer doen komen. Zodat er een gemeenschapsleven en een gezelschapsleven zou ontstaan. En dan eindigt de beschrijving van Genesis 2 met een tekst waarvan wij zo op het eerste gezicht de zin niet van inzien. Waarvan wij denken, waarom staat dat er nou bij? En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Waarom moet dat er nou bij staan? Omdat op de oudjaarsdag van de staat der rechtheid duidelijk moet worden beschreven dat de zondeval van de nieuwjaarsmorgen niet van God afkomstig is. Wat zegt u? Wat heeft dat naakt zijn van Adam en Eva nou te maken met oudjaarsdag en nieuwjaarsdag? Ach, het is maar een wijze van spreken, maar je zou het toch helaas wel zo kunnen aanduiden dat Genesis 2, het laatste vers, een afsluiting is van het laatste stukje toen het nog goed was. Toen het nog bij het oude was. Wij hebben in onze betekeniswereld het woordje oud vaak als negatief en het woordje nieuw vaak als positief. Het oude, dat is somber of dat is zwak of dat is ja allemaal niet zo mooi en niet zo fijn en er zit geen perspectief in, want ja, dat is nabij het sterven, hè. En nieuw, en de Bijbel gaat ons daar ook in voor, bijvoorbeeld in 2 Korinther 5 staat, zo iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dat nieuwe is fijn en goed. En dat oude, dat is dus juist het tegenovergestelde, somber en naar. Maar we zouden het vanuit Genesis 2 en 3, zo op de grens van Genesis 2 en 3, in onze tekst wel net andersom moeten zien. Hier is ook oudjaarsdag, bij wijze van spreken. Ik zeg niet dat er al een jaar voorbij gegaan was voor Adam en Eva, daar weten wij niets van. We weten niet hoe lang dat geduurd heeft, maar bij wijze van spreken, het was in ieder geval een afsluiting. Het was nu ten einde. Dat blijkt nog wel niet uit Genesis 2, ook niet uit onze tekst, maar wel als wij door zouden hebben gelezen, dan blijkt dat er nu een omslag komt. Een totale verandering. En die verandering is dan ook tegelijkertijd een vernieuwing ten slechte, ten kwade. Een vreselijke vernieuwing. Alles is nou nieuw, anders geworden. Maar wel zo vreselijk nieuw en anders dat het oude verre te verkiezen is boven de nieuw ontstane situatie van Genesis 3. Wat zegt dan dus onze tekst? En zij waren beide naakt? Dat betekent niet dat wij een bepaald gegeven meekrijgen, dat je eventueel in de kinderbijbel kunt weergeven, waar je over kunt filosoferen, of wanneer wij met onze onreine gedachten deze dingen lezen, er misschien zelfs wel heel onheilig over zouden kunnen denken. Maar de bedoeling is dat wij hier aangeduid krijgen hoe het tussen God en de mens was. Dat stond ook al wel eerder. Dat staat eigenlijk op velerlei manieren getekend. Namelijk dat God goed voor die mens was en dat die mens goed geschapen door God was. En dat er een vriendschapsrelatie tussen God en die mens was. Maar in onze tekst wordt dat nog een keer duidelijk. Namelijk, het woord naakt betekent een symbool van de reinheid en van de heiligheid en van de oprechtheid en van de smetteloosheid en de zondeloosheid. Er waren geen onheilige gedachten en onreine begeerten, zodat het naakt zijn een onmogelijkheid zou wezen, zoals nu. Nee, alles was zo volmaakt dat Adam en Eva geen kleding nodig hadden om voor God te verschijnen. Want daar gaat het hier om. Het gaat hier niet in de eerste plaats erom dat zij voor elkaar en met elkaar naakt waren.
En dat zij voor elkaar zich niet schaamden, maar het gaat hier om de relatie tot God. Hier staat beschreven hoe Adam en Eva op een heilige wijze, op een reine en onbezoedelde wijze met hun schepper konden omgaan. Daar was niets tussen. Het was een open relatie. En dat is een rijke prediking. Waarom is dat een rijke prediking? Als wij zo Genesis 2 lezen, dan verwachten wij op een oudjaarsavond eerder een preek over vers 17. Gij zult de dood sterven als ge daarvan eet. Dan over vers 25, trouwens over vers 25 preek je niet gauw. Want per slot van rekening, wat moet je daar nou van maken? En trouwens, dat hele hoofdstuk zegt ons erg weinig. Want het lijkt alsof het even een flits is van een ver verleden. Een of andere droomtoestand, het is wel geweest, maar het is voorbij. En daar kun je wel over filosoferen en nadenken, maar het is toch voorbij. Daar heb je toch niets meer aan, het is onbereikbaar. Je hebt er niets aan, dat is niet waar. Het is niet waar. Want weet u, het gaat in onze tekst niet in de eerste plaats over Adam en Eva, maar over God. God openbaart dat hij goed vond dat Adam en Eva op zulk een wijze voor God mochten verschijnen. Voor hun schepper. Hij had immers zelf die mens zo gemaakt zoals ze gemaakt waren. En God had dat goed gemaakt. Dat was niet verkeerd. Daar was niet iets extra's bij nodig. Om dat verkeerde wat God gemaakt had te verhullen. Of te bedekken. Want er was niets verkeerds aan het lichaam van de man niet. En aan het lichaam van de vrouw ook niet. Het was zuiver. Het was rein. Zo heeft God de mens gemaakt. En zoals hij gemaakt is, mocht hij ook met zijn schepper omgaan. Mocht hij in eerbied en in heilige vrijmoedigheid zomaar voor God verschijnen. De mens hoefde niet zich eerst te bedekken, zich eerst te verschuilen, bepaalde voorbereidingen te treffen. Nee, zoals die was, dat vond God goed. Dat is nou het wezen van God. Zo wil hij omgaan met de mens. En dan trekken wij er een gegeven uit hoofdstuk 3 bij, waar staat dat Adam en Eva de stem van God herkenden, dat hij kwam om zijn schepsel te zoeken, zodat zij zich verborgen achter het geboomte. Maar het was blijkbaar een bekend iets. Dus dat was ook in Genesis 2 al aan de orde. En toen hoefden zij zich niet te verbergen achter het geboomte. Toen mochten zij vrij met God omgaan. Toen mochten ze zomaar als een klein kind bij vader komen. Bij hun God komen. Want Adam wordt door Lucas in hoofdstuk 3 genoemd de zoon van God. Adam, en dat ben ik ook, en dat zijn wij allemaal, zijn kinderen van God, want God is onze maker. En zoals een klein kind zomaar bij zijn papa of mama mag komen, zo is nu de situatie. In een staat van heiligheid en reinheid. Wij noemen dat wel de staat der rechtheid. Toen was alles nog recht, was niks verkeerd. Wat een heerlijke tijd is dat geweest. Waarom moeten wij dat weten? U zou kunnen zeggen, het staat wel in de Bijbel, maar je hebt er uiteindelijk niets aan. Het is verleden tijd. Nee, voor Adam en Eva betekende dit de directe, onbelemmerde en open toegang tot God. Waarin het ging om een open, zuivere, heilige, vrijmoedige en kinderlijke omgang met God. Dat is de betekenis van onze tekst voor Adam en Eva. Het eerste punt dus van de preek. En nou het tweede punt. De naaktheid
van Adam en Eva
en haar betekenis voor ons.
Want waarom moeten wij dat weten? Waarom staat dat er? Waarom heeft Mozes, waarom heeft de Heilige Geest dat geschreven?
Is dat niet een overtollig detail? Daar zegt van nou, in Genesis 2 wordt ons getekend hoe het was in het begin. En daar worden verschillende dingen gezegd. En een van die dingen is, ja, ik snap eigenlijk niet waarom het er staat. Maar goed, het staat er dat Adam en Eva geen kleding aan hadden. En misschien is dat wel om wat nieuwsgierige mensen tevreden te stellen. Die eventueel in hun domheid hadden gevraagd. Zeg, wat voor kleren hadden Adam en Eva aan? Nou, dan zegt Mozes, die hadden geen kleren aan.
Zou dat de bedoeling zijn?
Nee, hè. De Bijbel bedoelt ons altijd in alle gegevens wat te zeggen. Ik weet niet altijd de bedoeling. Wij zijn vaak zo verblind en zo verduisterd dat wij totaal niet begrijpen waarom iets er staat. Maar vanuit het verband der Heilige Schrift en in Genesis 2 en ook van de hele Bijbel weten we toch wel iets over de bedoeling van onze tekst. Dat zij beiden naakt waren. Want hoe is het nu? Als we dat nu eens naast elkaar zetten, ons leven, wij zijn hier allemaal in het vormcentrum gekomen, netjes aangekleed. Degelijk, in de zin van zedelijk, eerbaar. Wij lopen er niet schunnig bij. Wij lopen er niet op zulke manier bij dat je je schamen moet.
Ja? Trouwens, dat is eigenlijk een vreemd woord. Je schamen moet. Waarom moet je eigenlijk schamen als je naakt zou lopen?
Ja, zegt iemand, tegenwoordig kom je die mening meer tegen.
Ach, dat bedoel ik niet. Natuurlijk, in deze zedeloze en schaamteloze tijd
komen wij velen tegen die zich werkelijk nergens meer voor schamen.
Maar het gaat nu om de vraag, waarom hoefden zij zich niet te schamen? En moeten wij ons wel schamen voor God?
Natuurlijk niet omdat ons lichaam nu opeens iets kwaads is. Want ons lichaam is door God gemaakt. En ons lichaam is helemaal niet kwaad. Ons lichaam is ook niet zondig.
Maar omdat ons bestaan, onze natuur zondig is, kunnen wij niet meer zondeloos met ons lichaam omgaan. En daarom zien wij die grote tegenstelling van toen en nu. Toen waren zij rein en onbesmet. En nu zijn wij allen bezoedeld. Op zulke manier dat wanneer wij op een bepaalde leeftijd komen, wij een schaamtegevoel krijgen. En het is gelukkig dat het er nog is.
Dat we ons nog wat schamen voor de mens. Velen doen het niet meer. Je leest het in de kranten genoeg. Gaan we nou niet over uitweiden.
Maar hebt u ook schaamtegevoel voor God?
Want schaamte voor de mensen, dat is er nog wel wat. Je loopt niet zomaar schuddig en onbeschaamd over straat. Hoewel het ook wel eens erg tegenvalt. Maar
schaamte voor God, dat is er wel eens heel wat minder. Schamen wij ons voor God niet vanwege onze naaktheid zozeer, maar omdat wij zondaar zijn. Het schaamtegevoel heeft te maken met een verbroken relatie tussen God en ons. Het is niet meer recht. De staat van de rechtheid is voorbij. Het is niet meer in orde tussen God en ons. Wij weten niet meer wie God is. Wij kunnen niet meer tot God naderen. Daar zit een jongen, daar zit een meisje en zij kennen God niet. En zijn woord is voor hem of voor haar een gesloten boek. En daarom is alles wat met die Bijbel te maken heeft voor ons ook als we oud worden een verborgenheid. Dat is de prediking, de betekenis van deze tekst voor ons. Namelijk dat het tussen God en ons niet meer is zoals het toen was. Weet je waar je dat aan kunt weten? Naast vele andere dingen, ook aan uw kleding.
Dat is best belangrijk, dat we ons eens afvragen, hoe kijken wij tegen kleding aan? U zegt, is dat een thema voor het oudjaarsavond?
Ja.
Want de Heere vraagt verantwoording aan het einde van ons leven over al onze daden en woorden en gedachten op alle terreinen van het leven aangaande al zijn heilige geboden. En het is onmogelijk om in één preek al de zonden te noemen. En nu mogen wij best vanuit ons schriftgedeelte, waarin de prediking tot ons komt van de verbroken relatie die er blijkt te zijn tussen God en ons, dat we vanuit dit schriftgedeelte één zonde eens met name noemen. De zonde van het niet God eren in de kleding. Dat is ook iets waarover wij verzoening nodig hebben. Waarover wij zonder smart zullen moeten leren kennen. En mogen leren kennen. Want waarom hebben wij kleren gekregen? Dat is omdat wij niet meer zijn als Adam en Eva. Het is tussen God en ons niet goed. En als we dat werkelijk inleven, dan gaan we anders met onze kleding, met onze garderobekast om, als wanneer we dat niet beseffen. Dan gaan wij anders naar een kledingzaak, als wanneer we dat niet beseffen. Dan zullen wij anders ons geld besteden in deze aangelegenheid, als wanneer we het niet beseffen. En daarom is het een goed. Dan zullen wij anders ons geld besteden in deze aangelegenheid, als wanneer we het niet beseffen. En daarom is het een grote zaak voor jong en oud, dat wij ons eens afvragen, hoe ben ik gekleed en waarom ben ik gekleed? En wat wil God mij daarmee zeggen? Waarom was het nodig? Waartoe dient het? En dan is het een wonder dat wij in onze tekst iets vinden over de naaktheid. Dat betekent, toen mocht het wel. Toen kon het ook. En dat betekent, God is nog dezelfde. Oftewel, wanneer wij weer opnieuw die breuk zouden mogen overwinnen, weer over die breuk van Genesis 3 heen, terug zouden kunnen komen in Genesis 2, dan mag het nog. Wat mag dan nog? Dan mogen wij nog omgaan met God in heilige vrijmoedigheid en kinderlijke tederheid. Dan hoeft er niet tussen God en ons in te staan. Dan kan het volkomen goed komen zoals het toen der tijd was. Je zou dus kunnen zeggen, Genesis 2 met Genesis 1 houdt ons een spiegel voor hoe het was, waartegenover wij uit het vervolg van de hele Bijbel kunnen zien hoe het is. En dat contrast, die ontstellende tegenstelling, hoe het was en hoe het is, dat mogen ons allen tot grote smart en droefheid brengen. Juist als je terugziet op een voorbijgevlogen jaar, dat zomaar ten einde snelde, waar wij allen nu gekomen zijn aan de laatste dag. Het is wel een menselijke tijdrekening en tijdgrens, maar het is toch een goede zaak om elke dag oudjaarsdag te houden. En om elke dag ons te bezinnen, hoe heb ik vandaag voor Gods heilige aangezicht geleefd? Is er iets van dat oorspronkelijke paradijs teruggekomen? Is er in mijn leven, is er in 1987, of is er op deze 31ste december iets van een ongestoorde en een ongebroken relatie tussen God en mij? En daar zijn er die daar kennis aan hebben. Die weet hebben vanuit het wonder van de goddelijke liefde en de opzoekende genade en de helende kracht van Christus door de Heilige Geest, van het overwinnen van die breuk, het dempen van die kloof, waardoor wij gescheiden zijn van God al vanaf onze geboorte en ontvangenis zelfs. En zo leven gescheiden van God.
Welk een wonder. Als wij gaan beleven, God komt over die kloof heen. Wij kunnen voor God niet meer bestaan.
En dat zal ook blijken in hoofdstuk 3. Daar staat het dat God de mens op kwam zoeken.
En dat God tot die mens kwam spreken. Dat God die mens zijn liefde schonk. Zijn genade, zijn ontferming. O gemeente, wat is dan de prediking van Genesis 2 ontdekkend? Want hier staat het in heldere kleuren. Zo was het. Volkomen goed, volkomen heilig. Niet ene zondige gedachte. We kunnen het ons niet eens meer voorstellen. We kunnen het ons niet eens meer indenken. Want wij kunnen pertinent niet meer heilig zijn. Op geen enkel terrein van het leven. En misschien wel het minste op het terrein van de zedelijkheid of de seksualiteit. Dan zijn wij zo doortrokken van op alle terreinen van het leven. Maar misschien hier dan wel wat meer of wat intenser doortrokken van onheiligheid en onreinheid. Dat wij zeker wanneer wij niet door God bekeerd zijn en niet een nieuw hart kregen. Dat wij totaal op geen enkele wijze op een zuivere manier de Bijbel kunnen lezen. En dat wij ook juist deze tekst eigenlijk alleen maar een vreemde tekst vinden. En misschien wel zelfs een tekst waarover je wat grappen kunt maken. En dat gebeurt maar al te veel, ook in de christelijke gemeente. Maar wie nu door de Heilige Geest wordt teruggeleid, teruggeleid naar zijn bestaan, dat in Adam een hoog en heilig bestaan was van kinderlijke vrijmoedigheid en een open relatie tot God. En hij gaat daarnaast zijn eigen leven zien door het ontdekkende licht van diezelfde Heilige Geest. En hij gaat dat eens vergelijken. En hij komt die breuk tegen. En hij ziet het en hij wordt het gewaar met smart en met een belijdenis voor God. Dat het niet meer is zoals het was. Wat kan hij dan anders dan alleen maar zichzelf de schuld geven? Want God was zo dat het goed was. God schiep het zo en God wilde het zo. Hij stond het toe. Kom maar bij mij als een klein kind bij zijn vader. Zoals een klein kind zich immers niet hoeft te schamen. Zo'n meisje of jongetje van een jaar of 2, 3... hoeft zich toch niet te schamen als het door moeder in bad wordt gestopt. Wanneer de naaktheid nog zo rein en zuiver voor dat kind is, dan hoeft dat toch geen schaamte te zijn. Nou, zo was het nu heilig. Nee, zo niet. Nog veel heiliger, nog veel reiner en nog veel heerlijker was het in de staat der rechtheid. En dat was toen. En dat is nog. U zegt dat is niet meer. Jawel, dat is nog. Door de verzoening van Christus. Daarom heeft deze tekst voor ons een ontdekkende betekenis. Opdat er plaats zou komen voor Christus. Want Christus heeft nooit over de breuk van Genesis 3 heen gewerkt. Maar is ook nooit gekomen om Genesis 1 en 2 in de doofpot te stoppen. Zodat je dat vergeten mag. Alsof dat niet belangrijk zou zijn. Nee, het is zo. Wanneer wij gaan inleven. Het werk van Christus. En dat wordt ons noodzakelijk. En het wordt ons dierbaar. Ja, het wordt ons toegepast. Door diezelfde Heilige Geest. Dan ga je verstaan dat Christus vanuit Genesis 1 en 2 opkomt. En dat hij over de breuk van Genesis 3 niet heen stapt alsof die er niet was. Maar dat hij die gaat helen, gaat herstellen, gaat verzoenen in zichzelf, in zijn offeranden. Daarom predikt zelfs Genesis 2 vers 25 in het verband van de ganse Heilige Schrift. Voor de gemeente ook van de laatste dag van het jaar in 1987. De noodzakelijkheid van Christus, van die reine, de eerste reine mens na de zondeval. En de laatste reine mens na de zondeval. Die in de plaats van de allereerste reine mens is gekomen. Namelijk Adam en Eva.
die beiden die één zijn geworden. En die in hun eenheid ook helaas één waren in het kwade. Hij nam die plaats in. Hij had weer een open relatie met God. En dat betekende dat er door hem verzoening, vereniging is bewerkt. En nu heeft Genesis 2 vers 25 niet voor ons de betekenis om een detail van dat schilderij van het paradijs wat in te kleuren. En enige informatie te geven over lang geleden wat toch voorbij is. Maar het heeft de bedoeling om ons de noodzakelijkheid en de heerlijkheid van het werk van Christus te doen zien. Het heeft de bedoeling om in ons een jaloersheid te verwekken. Een heilig verlangen naar die oudjaarsdag toen het oude beter was dan het nieuwe worden zou. Opdat nu een nieuwe oudjaarsdag zou komen. En dat oude van uw leven dat uit de val van Adam is voortgesproten verwisseld zou mogen worden in het nieuwe dat terugrijpt naar dat alleroudste, naar dat allerheerlijkste van de schepping en van het paradijs. En dat nieuwe in uw leven gewerkt zou worden door de Heer Jezus Christus. En dat wij alzo hem nodig zouden krijgen. Dat is de prediking die uit deze tekst naar ons toe komt. Zeker als wij het in de doorgaande lijn der schrift even proberen te tekenen. En dan noem ik een paar teksten, niet zoveel. In de eerste plaats Ezechiël 16, waar de Heere God in de vorm van een gelijkenis vertelt hoe hij zijn volk bekeert, hoe hij ze zalig maakt. En dan zegt hij: ik vond u toen gij als een kleinkind op het veld geworpen, een vondeling, ja eigenlijk een abortuskind was. Het was niet levensvatbaar, het lag daar in zijn geboortebloed vertreden. En toen kwam ik voorbij u en ik zeide tot u in uw bloed leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed leef. En dat is het begin van het nieuwe geestelijke leven. Toen voor Israël en nu ook voor een ieder die gelooft. Maar is het daarmee op? Nee, zegt de Heere, want toen ik u vond, toen waart gij naakt en bloot. En toen heb ik u bekleed. Naakt en bloot is teken niet meer van de reinheid, gelijk in onze tekst, maar van de schande, van de onreinheid. Het kan niet meer dat wij naakt en bloot in het letterlijke voor de mensen verschijnen, kan het niet meer. Maar ook in het geestelijke kunnen wij niet geestelijk naakt en bloot, geestelijk zonder kleding, zonder die geestelijke bedekking, kunnen wij voor God niet bestaan. Tweede tekst is Hosea 2, waar de Heer het heeft over de relatie tussen hem en zijn volk. En dan vergelijkt hij dat met een huwelijk. En dan zegt hij: twist tegen uw liedermoeder, omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat haar hoererijen van tussen haar borsten wegdoen, opdat ik haar niet naakt uitstropen. En zetten ze als ten dagen toen zij geboren werd en stellen ze als een woestijn. Dus naakt uitstropen, dat betekent dan is de heerlijkheid weg, dan is de schande ervoor teruggekomen. Oftewel, in de Heilige Schrift vinden wij deze prediking naar ons toe, dat in het allereerste de heilige omgang met God er wel was, gesymboliseerd in het zonder kleding en zonder schaamte tot God te mogen naderen. Een symbool waar een diepe geestelijke betekenis achter ligt. Maar na de zondeval is diezelfde omstandigheid een teken door God zelf als symbooltaal gebruikt om te laten zien: zo kan het niet meer. Het is nu totaal kapot geslagen.
Dat heeft God niet gedaan. Hij heeft zelfs nu, nadat die mens alles kapot gemaakt heeft, weer een nieuw begin gemaakt. Wat in Genesis 3 blijkt. En in de hele Bijbel steeds weer terugkomt. Maar het betekent voor ons dit, mensenkind. U hebt nodig dat u aangekleed wordt. Wat moet u dan voor kleed hebben? Dat is onze derde gedachte. Wat betekent onze tekst voor Jezus Christus? En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw. En zij schaamden zich niet. Wat betekent dat? We zeiden net al dat de Heer Jezus over de breuk van Genesis 3 heen terug naar Genesis 1 en 2 moest. Oftewel, dat hij het moest oppakken waar wij het hebben laten liggen. Dat hij de plaats moest innemen van Adam en Eva. Dat hij in de plaats van Adam en Eva, in de plaats van de gevallen mens, nu wel weer die open en reine kinderlijke omgang met zijn vader moest hebben en mocht hebben. Maar er zit veel meer in voor Christus. En dat heeft ook te maken met een oudjaarsdag. Met een avond van bezinning. Met een moment waarop wij terugtreden uit het rumoer van de wereld en de drukte van het leven. Van een zaak en een gezin om hier in Gods huis ons te bezinnen op de vraag, hoe staat het nu tussen God en mij? Aangezien ik van nature niet meer naakt, dat is niet meer open en zonder belemmeringen tot God mag gaan. Ik kan niet meer zomaar God ontmoeten. Hij is immers een verterend vuur. Ik moet mij verbergen gelijk Adam en Eva na de zondeval hebben geprobeerd te doen. Want zij konden voor God niet bestaan. En dat betekent dat wij ons bezinnen op de relatie die er nu is tussen God en mij. Hoe leefde ik in het achterliggende jaar? Oh, natuurlijk, we kunnen noemen wat ik reeds noemde over kleding. We kunnen noemen hoe gaan we om met ons lichaam? Hoe gaan we om met naaktheid? Hoe gaan we om met al die moeilijke vragen? Maar veel belangrijker nog, daarbovenuit is de vraag, hoe ben ik omgegaan met God? Is daar werkelijk weer iets teruggekomen van die open verhouding en van die heilige verbinding en van die kinderlijke omgang tussen God en mij? Of is dat er nog niet? En als u, o volk des Heren, het mag weten dat dat er ooit weer is gekomen en dat u toen door de Heren werkelijk weer heilig werd en volkomen met hem mocht omgaan, gelijk Adam en Eva voor de zondeval, dan is de vraag niet, vertel eens iets over toen. Maar vertel eens dat wonder. Nu. Nu immers dient ook u daaruit te leven. Dienen wij die omgang te beoefenen. Dienen wij die nabijheid bij God te gevoelen. En in het geloof ook te praktiseren. Dienen wij een omgang van de vreze des Heren, van het nabij God zijn, in enerzijds schroom en anderzijds vrijmoedigheid te kennen. Ja, niet alleen gekend te hebben, maar ook nu in de praktijk, ook op deze donderdag persoonlijk te kennen. Is dat zo bij u en bij jou en bij mij? Mogen wij God onze Vader noemen? Niet krachtens schepping alleen. Niet krachtens de doop alleen en het verbond. Maar krachtens geboorte uit God. Rein, smetteloos, wit. Heilig, zuiver en onbezoedeld naar die nieuwe mens. Weten wij van het wonder dat door de Heilige Geest is gewerkt. En waardoor wij aan Christus verbonden zijn. En waardoor Hij onze volkomen zaligmaker werd. Dat wil immers deze tekst ons over Christus zeggen. Hij nam de plaats van Adam in. En hij wordt benodigd in de plaats van Adam. En ook bemind in de plaats van Adam. Hoe heeft de Heer Jezus dat gedaan?
Wel, dan willen we twee dingen noemen. In eerste plaats, borgtochtelijk. En borgtochtelijk, dat moeilijke woord betekent plaatsvervangend. Wij zijn sinds de zondeval niet meer bekleed met het kleed van Gods beeld en Gods gelijkenis, zoals Adam en Eva voor de zondeval waren. Toen konden zij dus zonder kleding, want ze hadden een geestelijk kleed. En wij hebben daarom kleding nodig, omdat we dat geestelijke kleed missen. En wat gaat er dan bij Christus gebeuren? Die is in onze plaats aan het kruishout geslagen. En al zijn klederen zijn hem afgescheurd, uitgetrokken. Hij heeft daar gehangen, niet als een voornaam persoon met rijke kleding. Nee, wreed en bruut hebben ze die kleding van hem afgescheurd. Waarom? Dat was toen de tijd te gewoon. Ze waren heus niet preuts. En ze waren ook niet zachtzinnig. En ze waren ook niet meedogend, die Romeinse soldaat. Dat was op de binnenplaats al. Toen ze hem zijn kleding hebben afgescheurd. En hem met een geesel hebben tot bloedens toegeslagen. Op zijn ontblote rug. Maar daarna kreeg hij toch weer zijn kleding terug. Toen hij naar de strafplaats Golgotha werd geleid. Naakt over straat, dat was er niet bij. Dat gebeurde nooit. Maar wat gebeurde, is hij gekomen op de plaats van het gericht, van de voltrekking van het vonnis, van het vonnis van de Romeinen, ja, maar bovenal van het vonnis Gods, dan worden hem zijn klederen ontnomen. Waarom? Opdat hij in mijn schande zou hangen, opdat ik daar in mijn schamelheid, in mijn vernedering, van na de zondeval, nu het niet meer kan en niet meer mag, nu moet hij toch die weg gaan. O, diepe vernedering. Daar komen de mensen voorbij. En ze zien die drie misdadigers. Want Jezus wordt zo gerekend, nietwaar? Te midden van die twee moordenaars is hij de voornaamste misdadiger. De allerslechtste. En dan wordt hij daar gezien. Zij tezamen in hun schande hangen ze daar aan vier spijkers. Geslagen in het ruwe hout. Met een gegezelde rug. En daar spotten ze met hem. En dan zeggen ze, is dat dan de Messias? Welke dwaasheid, dat kan nimmer de Messias zijn. O, dat is nu omdat ik mijn naaktheid moet bedekken met een bekleding, met een kleed. Omdat ik niet meer zo als Adam en Eva in onze tekst, als een klein kind, vrijmoedig, zonder enige verhindering, open met God kon omgaan. En open en vrij tot hij mocht naderen. Dat is voorbij. En daarom moest hij deze diepe weg gaan. Geliefden, is dat niet een prediking die ons precies ook op deze avond past? Want dat is toch de diepe kerninhoud van de ganse Heilige Schrift. En voor alle dagen van uw leven. En zeker wel wanneer de last der zonden van het achterliggende jaar u enigermate zijn gaan drukken. Is gaan drukken. En wanneer die last der zonde u voor ogen is gesteld, wanneer u daar niet meer overheen kunt praten, overheen kunt huppelen of redeneren, maar wanneer u daarvoor stil moest staan, wanneer dat op u afdroog op zulke manier dat het een nood werd en een schuld werd, hoe zult ge ooit rein weer voor God verschijnen? Hoe zult ge ooit een kinderlijke relatie met God terugkrijgen? Dat kan alleen door deze aan het vloekhout uitgeklede borgogen liefden. Daarom staat dat in de Bijbel, dat de Heere Jezus Christus zijn kleding kwijtraakt. Daarom staat dat in de Bijbel, dat ze zijn klederen bij het lot hebben verdeeld. De vier soldaten die hem moesten bewaken, nadat ze hem aan het kruishout hadden genageld, kregen, zoals toen de tijd de gewoonte was, de kleding. Daarom staat het erbij. Niet van de kleding van die twee moordenaars.
maar wel van die ene allergrootste misdadiger van alle tijden. Niet omdat hij misdadiger was, maar omdat God hem al zo heeft gerekend en al zo heeft veroordeeld. O geliefden, zoudt ge dan deze Heer Jezus niet beminnen, die juist ook als de reine, vlekkeloze heilige, nochtans in de schande en ten spot heeft gehangen aan het kruis. En dat voor zulk een als u bent en als jij bent en als ik ben. Als we dat werkelijk gaan inleven, dan kunnen wij de zonde niet meer licht achten. Maar dan gaan we zeggen, wat heeft u bewogen, o dierbare Heer Jezus Christus, om zo diep uzelf te vernederen en zulke een hoge prijs te betalen. Zouden wij het ervoor over hebben voor heel geen muiden te schande, te ten smaad en ten spot gesteld te worden? Dat is nog maar menselijk, maar nu ook goddelijk. Want zeker, het is waar, hij was het kind des vaders. Hij was de eeuwige zoon Gods. Maar daar hangend aan het vloekhout heeft de vader zijn aangezicht verborgen. En is het 3 uur dikke duisternis geweest, omdat hij niet de vrije toegang tot zijn vader had, niet een kinderlijke relatie tot zijn vader had, niet kon zeggen, vader, mijn vader, waarom hebt ge mij verlaten, maar mijn God, waarom hebt ge mij verlaten. Hier is het, wat hier geschreven staat, daarom moest het, om dat weer terug te krijgen, om dat terug te geven aan een verloren weglopend zondaarsvolk. En dan is er nog een tweede zaak, die vanuit onze tekst voor Christus betekenis heeft. En dan bedoelen we niet zozeer voor de Heere Jezus zelf, als wel voor de wijze waarop de Heilige Schrift Christus tekent. De relatie tussen de Heere Jezus en zijn volk wordt in de Bijbel onder heel veel verschillende beelden getekend. En dat weet u wel, hè. Hij wordt de goede herder genoemd en dan is zijn volk de kudde. Hij wordt de wijnstok genoemd en zijn de discipelen de ranken. Er zijn er wel meer beelden. Maar één daarvan is een wat vreemd beeld. En dat is wat ik nou op het oog heb. Namelijk dat de Heer Jezus vergeleken wordt bij een jas. Bij een kleed. Ja, ik weet wel dat het bijna oneerbiedig klinkt. En Heer, bewaren ons ervoor dat we het oneerbiedig zouden zeggen. Want als de Bijbel dat beeld gebruikt, dan moeten wij niet denken dat dat oneerbiedig is natuurlijk, hè. Dan is dat heus wel met eerbied geschreven door de apostel Paulus. Als hij zegt, gij moet de Heere Jezus aandoen. Zoals wij tegen de kind zeggen, je moet je jas aandoen. Dat beeld wordt gebruikt. Vreemd, hè? Het is zelfs zo dat wij tegenover lichtzinnige mensen nog wel eens zeggen, ja, je moet niet denken dat net zoiets is als dat je een jas aandoet, hoor. En dan gaan wij zelfs precies het tegenovergestelde zeggen als wat Paulus zegt. En dat tegenovergestelde is ook waar. Je mag de Heer Jezus niet vergelijken bij een jas zoals je die aandoet. Want, ach, de ene jas bevalt niet, een andere neem je. Zo gemakkelijk gaat dat. Ja, als wij dat beeld zo zouden gebruiken, dan mag de Heer Jezus daar zeker niet bij vergelijken. Alsof hij maar een kledingstuk is dat je even aandoet. Alsof het zo makkelijk was, alsof het zo gewoon was. Zo vanzelfsprekend. Ja, maar dat bedoelt Paulus ook helemaal niet. Maar de Heer Jezus wordt wel een kleding genoemd. Het kleed der gerechtigheid. De Heer Jezus gebruikt zelf dat beeld ook, hè, in Matteüs 22. Als het gaat over die man aan de bruiloft. Die daar binnenkomt en denkt, mijn eigen plunje is goed genoeg. Dan wil hij geen ander kleed aan. En dan wordt hij buiten geworpen, nietwaar? En waarom kreeg hij dat kleed dan? Jawel, maar hij wou het niet. Hij mocht het wel, maar hij wilde niet. En dan wordt hij buiten geworpen. Kleed, beeld van bedekking. Wat is dan die bedekking? Daarvan zegt Jozaja, het kleed der gerechtigheid, de kleding des heils. En dat is uiteindelijk toch alleen maar Christus. En daarom zouden we het zo kunnen zeggen.
De Heer Jezus Christus is door zijn schande van de naaktheid. En doordat hij ontkleed werd aan het kruis van Golgotha, is hij de bekleding voor zijn volk geworden. En zij mogen nu in hem geloven ten eeuwige leven. En in hem geloven, dat is in de beeldspraak van Paulus in Colossense 3. En ook in Colossense 2. Zoals wij een kleed aantrekken. Zoals wij een jas aandoen. Dat is nou geloof. En God geef dat we het echt verstaan. Dat geloven zoiets eenvoudigs is. Dat als hij komt, hij ons die mantel omdoet. Want dan is het toch waar dat wij naast dat van Paulus ook Jesaja 61 zeggen. En daar zegt Jesaja, ik verheug mij in de God mijn zelfs, want hij heeft mij bekleed. Niet ik heb mij bekleed. Hij heeft mij bekleed met de klederen, de gerechtigheid. En de mantel des hels heeft hij mij aangedaan. O bedelaar, die in de naaktheid van uw zondig bestaan voor God niet kunt blijven staan. En moet vrezen als het straks sterven wordt. En ik naakt zal gevonden worden geestelijk. Dan zal ik voor eeuwig worden weggedaan van voor zijn aangezicht. En ik moet een ander kleed hebben. Ik kan niet met de kleder van mezelf blijven lopen. Want mijn kleding is wegwerpelijk. Al mijn deugden, al mijn gerechtigheden, al mijn godsdienst, al mijn, wat ik dan noem, het mijn best doen. Dat is allemaal een wegwerpelijk kleed. Dat is niet zomaar vodden en todden. Maar dat is een stinkend vies kleed. Dat ik niet eens meer wil zien en niet eens meer wil aanraken. En niet eens meer in huis wil hebben. Dat is mijn godsdienst. Voor Gods heilige aangezicht buiten Christus. En daarom, het moet allemaal weg wat ik heb. Het moet totaal eraan. Ik moet geheel en al openbaar komen voor God. In de schamelheid en de schande van mijn bestaan in Adam. Te vergelijken bij een geestelijk te vergelijken bij naaktheid. En dan daar bekleed te worden met het nieuwe kleed, dat is Christus. Och Heere, mag ik dan ook bekleed worden? Ja, en dan zegt Paulus, Christus aandoen. Hoe doe je dat dan? Dat is maar één mogelijkheid. Dat gebeurt alleen daar en dan en bij die persoon die al zijn eigen vodden en kleding leert afkeuren. Die niet zegt, nou ja, moest goed luisteren. Ik moet nog wel wat laten uitstomen, maar het kan nog best hoor. Het is nog best een knap pak wat ik heb. Nee, als u zo geestelijk omgaat met uw godsdienstigheid in het achterliggende jaar. En in 1987 zo over uw kerkgang denkt. En over uw Bijbel leest. En over de opvoeding van uw kinderen denkt. En u bent nog steeds tevreden over uzelf. Met hier en daar een beetje ontevredenheid. En u denkt dat u werkelijk voor God kunt blijven bestaan. Dan is Christus als de jas. Als dat nieuwe kleed. Uw ijdel. En daarom, geliefden, vanuit Genesis 2 vers 25. Wordt ons getekend. De noodzakelijkheid van Christus. Maar ook de begeerlijkheid van Christus. Wanneer wij namelijk gaan leren wat de Heer Jezus zegt. In een van de 7 brieven, namelijk aan Laodicea. Gij meent rijk en verrijkt te zijn. En zegt, ik heb nergens gebrek aan. Oh nee, je weet niet wat voor een vergissing dat is. Gemeente van Genemuiden, hoe kijk je terug op 1987? We zijn rijk en verrijkt in aardse dingen, maar dat bedoel ik niet. Denk je ook soms dat je in geestelijke dingen rijk en verrijkt bent? Hou je jezelf voor een kind van God? Praat je het je aan dat je erbij hoort? Dat God ook u bemint? Terwijl u niet in Christus bent? Terwijl u ook van de Heer Jezus niet afweet? Terwijl u niet in dat heilig recht van God uw doodvonnis hebt leren lezen en leren aanvaarden? Terwijl u niet naakt voor de Heer geestelijk bent uitgekleed van al uw deugden en gerechtigheden, van al uw godsdienstigheid en waardigheid, om nou helemaal niets anders meer over te houden dan schuld en verdoemelijkheid? Heb je dat niet geleerd? Ben je nog rijk en verrijkt? Heb je jezelf een jas aangemeten van godsdienstige snit?
Een prachtige jas, misschien wel net als die van Jozef, veelkleurig. Maar ondertussen buiten de persoonlijke kennis van de Heer Jezus om. Weet dan dat ge straks naakt zult gevonden worden. Weet dan dat het woord voor Laodicea ook dan voor ons geldt. Gij weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komend uit het vuur. En kleding, opdat de schande uw naaktheid bedekt worden, niet geopenbaard worden. Zo spreekt de Heer Jezus in het laatste Bijbelboek over de staat der rechtheid in het eerste Bijbelboek. En zo sluiten die twee op elkaar aan. In het paradijs was geen kleding nodig. Toen Adam en Eva als kinderen met hun vader mochten wandelen, toen was naaktheid geen schande. Maar sinds dat ik bij God ben weggelopen, is naaktheid beeld van schande. Is geestelijke naaktheid, wanneer ik straks voor God zal staan, een eeuwig bekleed worden. Met schaamte en schand. En weggevaagd worden van voor zijn heilig aangezicht. Om eeuwig ten spot en ten smaad in de hel te moeten verkeren. O gemeente, dat dat ons lot en deel niet zal zijn. Maar dat wij werkelijk die nieuwe, heilige, van God geschonken kleding zouden mogen begeren. Heer Jezus, u bent de enige mantel der gerechtigheid. U bent de enige bekleding die mij kan bedekken. Waar mijn schande en schaamte voor eeuwig mee wordt weggedaan. En waardoor ik wel voor God kan bestaan. Zou ik dat mogen krijgen? Zou ik dat mogen ontvangen? Zou ik Christus mogen aannemen? Aandoen? Zou ik dat heilige kleed uit de hemel mogen ontvangen? Gelijk het in de beloften ook mij wordt aangeboden. En in al die beloften mij wordt weggeschonken. Heere, kleed u mij dan eens aan. Kleed u mij dan eerst maar eens uit, want over mijn todden en voldeen kan het niet. Laat mij dan alles maar mogen verliezen. Laat mij dan maar geheel en al tot niet mogen worden. Opdat Christus alleen mijn alles zou zijn. En hij werkelijk mijn volheid, mijn heerlijkheid, mijn eer zou zijn. Dat ik al maar meer omlaag zou groeien. Dat ik al maar meer mijn schande en schaamte zou leren kennen. En al meer Christus Jezus aandoen. En dan geldt ook, na ontvangen genade, dat een kind van God elke dag opnieuw daar meer en meer door het geloof uit heeft te leven. En daarom gedurig vraagt: Heere, pakt u mij maar af wat ik te veel heb. Ik wil zo graag weer wat zijn. Ik pronk met mijn bevinding als met een kleed. En pronkzucht, dat is niet alleen in Genemuiden uitwendig in de kleding zo bij de vrouwen en de meisjes. Maar pronkzucht is er ook inwendig in het geestelijk leven, in de bevinding en ervaring van Gods volk. En dat moet dan allebei weg. En de eenvoud, ja, ook in de uitwendige kleding, maar ook in de geestelijke kleding, dienen wij allen iets van te kennen. Namelijk dat Christus nou mijn alles wordt. En dat ik al maar meer mij ga schamen. Want weet u, als je nou gaat schamen voor jezelf, voor Gods heilige aangezicht, dan mag je toch door het geloof in Christus, net als Adam en Eva, het beleven, maar nou geestelijk. En ze waren beide naakt. Namelijk in zichzelf. Maar bekleed met het beeld van God. Ze waren bekleed met een geestelijk heilig kleed van de goddelijke liefde en de goddelijke gunst en de goddelijke nabijheid. Ja, van het goddelijke beeld. En dat is dan teruggekomen. En dan zul je zonder schaamte en zonder tot schande te worden eeuwig bij je mogen zijn. Amen. Wij eindigen met dankgebed. Drieënig, eeuwig God. Wat zou dan groot zijn als wij niet naakt uit het hervormcentrum naar huis hoeven. Geestelijk. Dat wij niet alles van onszelf als kleding genoeg achten. Onze vroomheid en degelijkheid, onze ernst en ijver, onze godsdienstigheid, onze wenen en zoeken en bidden genoeg achten om daarmee voor u te bestaan. En dat ware kleed dat Christus heeft gemaakt, Ja, dat hij zelf is. Dat we dat zouden verachten. Dat wij erover pratend er genoeg aan hebben. En nooit hebben beleefd. En ook niet hoeven te beleven. Ermee bekleed te worden. O Heere in den hemel. Verleen ons uit genade. Dat grote wonder van alle wonderen. Dat wij vanavond naakt naar huis mogen gaan. In geestelijk opzicht. Ontkleed en ontdaan van al onze eigen gerechtigheid. Opdat wij in het geloof bekleed zouden zijn. Met Christus als de enige bedekking. En eenmaal straks in dat kleed. In Christus Jezus gerekend. En bekleed met de klederen des heils. En met de mantel der gerechtigheid voor uw heilig aangezicht zouden mogen verschijnen. Ach, Heere, u weet welke prediking in de Bijbel tot ons komt. En dat wij het zo slecht verstaan. En dat wij nodig hebben reine, kuise gedachten. En dat we nodig hebben geestelijk inzicht en geestelijk verstand om niet te vergeestelijken. Maar wel uw bedoeling eruit te mogen lezen. Want Heere, gij bedoelt toch ons te onderwijzen ook in deze laatste zin uit de staat der rechtheid in Genesis 2. Verleen ons dan uit genade dat wij de heilige beeldspraak van uw woord aangaande de bekleding zouden mogen verstaan. Want dan kunnen we in geen muiden wel kleding kopen. Ook wel goede kleding koop. Maar wij kunnen bij u geen kleding kopen. Alleen maar krijgen. Dat wordt nou allemaal gratis weggegeven. Dat is verdiend met bloed. Met het leven. Met de ziel van de Heere Jezus. Och Heere Jezus Christus. Dat we nou allemaal als jongens en meisjes. Als mannen en vrouwen. U nodig krijgen tot de volkomen bekleding en bedekking. Van onze zonde en schuld en heilig voor u, heilig voor uw Vader, door u zouden mogen komen staan. Gaat u met ons deze avond, bewaar ons voor dwaasheid, in drankmisbruik en in overdadigheid en in lawaaischop en in nachtbraken, zodat we morgen ons verslapen. En de nieuwjaarsmorgen rustig zonder u durven tegemoet gaan. En het nieuwe jaar ingaan zonder in uw huis te zijn geweest. Bewaar ons, Heere, voor onszelf. Bewaar geen muiden voor ramp en onheil. Zoals u in het achterliggende week nog weer hebt laten zien dat er zomaar brand kan zijn. Dan hebt u nog ervoor gespaard en bewaard dat er geen levens bij te betreuren zijn. Heere, wat zijt ge nog goed voor ons. En op vele andere manieren bewijst u dat. In vele plaatsen op velerlei wijze. Leer ons dat ook opmerken. En u ervoor danken dat gij ons allen nog zo trouw bezorgt. Want Heere, er zijn mensen die ook van armoede letterlijk geen kleding hebben. En wij hebben het allemaal wel. Dat we dan ook met verdriet in ons hart de kleding mogen bezien. Als noodzakelijk. Maar ook tegelijkertijd met verwondering. Als een beeld van Christus. Heere Jezus, hebt gij uzelf dan zo zeer aan uw volk willen geven, dat gij uzelf liet vergelijken met een kleed, met een mantel, en dat dat nou de enige kleding is die we echt nodig hebben? O Heere, onthoud het ons dan niet. Wil ons dan maar onze ogen openen voor de werkelijkheid, opdat wij in dat heilige kleed van Christus straks ook volkomen en nu reeds in beginsel een kinderlijke, vrijmoedige en open toegang tot u mogen hebben. Een omgang van nabijheid en van tedere liefde. Heere, gedenkt u die beiden die hun benoeming niet konden aanvaarden voor ouderling en voor diaken. U weet hoe de beslissing is genomen. Ach, Heere, geef dat zij daarmee voor u in de nood en in de schuld en op de knieën mogen komen. Gedenkt u ons tezamen als gemeent. Bewaar en spaar ons. Geef wat we nodig hebben. Dat bidden wij u ook voor die beiden in
de colleges die, bedankt, deze avond voor het laat er zijn. Heer, wilt u ze gedenken en ook wanneer er weer nieuwen zullen komen, hen nabij zijn. Wil zo ons allen in uw hoede nemen, om Jezus willen. Amen. Wij zingen van Psalm 132 en daarvan de versen 6, 10 en 12. Psalm 132, vers 6, 10 en 12. Aan uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.